Wij proberen vanavond weer de draad op te nemen in Openbaring 13. Zoals gezegd, het hoofdstuk staat bepaald niet op zichzelf, het hele boek niet trouwens. Omdat het aansluit op het boek Daniël, in het bijzonder Daniël 7 en Daniël 8. En het geeft ons informatie die wij daar, althans niet gedetailleerd, kunnen vinden. Eenvoudig omdat in de dagen van Daniël, in heel de oud-testamentische tijd, bepaalde zaken nou eenmaal verborgen zouden blijven. Omdat ze van doen hebben met de grote onderbreking, om zo te zeggen, in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis met betrekking tot het Joodse volk. Niettemin in Openbaring wordt ons het een en ander nader uiteengezet. En wij vinden daar de beschrijving eerst in Openbaring 13 van een beest opkomende uit de zee. En dan zeg ik een paar dingen die ik vorige keer ook gezegd heb. Dat is om uw geheugen weer wat op te frissen, wellicht. Een beest opkomende uit de zee, in Daniël 7 komen 4 beesten achtereenvolgens op uit de wateren. De zee, de wateren die nou eenmaal een beeld zijn van de volkeren. Algemeen bekend beeld overigens, daar valt weinig verder aan uit te leggen. Men spreekt over de volkerenzee in dat verband. En in Daniël 7 mogen blijken dat daar sprake is dus van 4 achtereenvolgende wereldrijken die daar beschreven worden. Al zeg ik er meteen weer bij, net als vorige keer, dat dat vierde dier uit Daniël nummer hoofdstuk 7, dat vierde dier krijgt 10 horens en daarna komt er tussen de horens nog weer 1 op. Bij nader inzien blijkt dat die 10 horens en die latere 1 hoorn in Openbaring apart geteld worden. Dat wil zeggen, dat zijn volgende koninkrijken. Dat is wat in Daniël verborgen blijft. Als je niet anders hebt dan Daniël, dan kom je niet verder dan die 4 beesten, namelijk het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En daar zitten we nu nog mee. Nee, ik probeer het echt met respect te zeggen. Daar heb ik ook alle reden voor, maar we zitten er nog steeds mee. Want er wordt dikwijls gedacht dat het laatste rijk in de dagen van de wederkomst van Christus, laten we zeggen het antichristelijke rijk, dus het Romeinse Rijk is. Dat kan niet, want het is in het verleden al ten onder gegaan en dus is de verwachting dan dat dat Romeinse Rijk zich zal herstellen. En de enige grond die men daarvoor vindt is hier in Openbaring 13, want hier is sprake in vers 3 van 7 hoofden, voorstellende achter en volgende wereldrijken hier. En er staat, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dus die kop van dat beest, zal ik maar zeggen, genas weer. En zegt men, kijk, dat klopt dus. Dat is herstel van het Romeinse Rijk. En dat is jammer, want daardoor komt men volledig op het verkeerde been te staan. Daniël is niet volledig. We hebben niet voor niks ook nog het boek Openbaring erachteraan. En bovendien, uit Daniël zelf mogen ook blijken, al was het maar uit Daniël hoofdstuk 2... dat al die wereldrijken per definitie niet Rome zijn, maar Babel. Als het hoofd van dat beeld is een uitbeelding van het Babylonische Rijk in Daniël 2, dan zijn die tenen van het beeld, verder gaat het niet aan, zijn die tenen van het beeld dus ook Babel, op een of andere wijze. Dat is punt 1. En het andere is, we zijn in Daniël 7 niet aan het eind, het verhaal is niet volledig. We hebben weliswaar daar dat vierde beest wat overeenkomt, inderdaad, daar heb ik niet de minste twijfel over, met het Romeinse Rijk, dat inderdaad niet Babel als hoofdstad had, maar daarna komen er op dat beest komen 10 hoornen, En daarna komt er tussen die hoornen nog een andere hoorn. Als je niet anders hebt dan Daniel 7, dan zeg je, nou, dat moet het Romeinse Rijk zijn. En dat was ook precies de bedoeling, want in de dagen van de Heer Jezus had men niet anders dan Daniel. Ik bedoel, men had niet het boek Openbaring. En dus kon niemand zeggen, ja, maar dit is pas rijk nummer zoveel, er moeten er nog twee komen. Eerst moet nog die 10 statenbond, die 10 horens, moet nog komen. En dan moet er tussen die 10 moet er nog één opkomen. Dus het is nog lang zover niet dat de Messias komt. Want dan is het antwoord, dat vierde dier is toch het Romeinse Rijk. Wij leven vandaag in het Romeinse Rijk. En als je dan zegt, ja, maar die 10 staten waren er dan toch niet? Dan zeg ik, nou ja, de enige conclusie die wij achteraf kunnen trekken is dat die 10 statenbond dus inderdaad pas ontstaat na de komst van de Messias. En ik bedoel nu uiteraard de wederkomst van Christus. Hebben jullie die begrepen of niet?
Ik zat verkeerd, maar niet begrepen.
Die was er niet in die dagen op geen enkele manier. Met andere woorden, die komt ook niet voordat de Messias komt, die komt pas nadat de Messias komt. En daar heb je geen ruimte voor, volgende punt, daar heb je geen ruimte voor als je denkt dat de 70ste week van Daniël meteen overgaat in de 1000 jaren. Maar dat heb ik u al uitgebreider laten zien, daar zit, als u mij vraagt, 33 jaar tussen. Nou ja, of zoiets, want zoals u weet, ik hang niet aan die 33, maar het gaat erom dat daar aanzienlijke perioden, in ieder geval enige decennia, tussen zitten. En in die tijd ontstaat die 10 statenbond in elk geval. En in die tijd komt ook van tussen die 10 nog weer een hoorn op. En het punt is dat in Openbaring 17 en 18, Openbaring 17 bedoel ik eigenlijk specifiek, dat daar die rijken apart geteld worden. Dat wil zeggen, die 10 statenbond wordt geteld apart van die hoorn die daarop volgt enzovoort. Dat blijkt uit de vergelijkende studie namelijk van al die hoofdstukken. In dat schema ziet u dat ook naast elkaar. Ik weet niet of ik u er wel eens op gewezen heb en of het nodig is. Dit zijn verticaal, zijn dat kolommen ontleend aan diverse hoofdstukken uit Daniël en daarna uit Openbaring. Dus wat je moet doen, vergelijkende studie. En wat overeenkomt, zet je naast elkaar. En dat kunt u op het scherm. Ja, daar ben ik wel een week mee bezig om het te bestuderen. Maar neem van mij aan dat het mij meer gekost heeft, hè? Wat langer. En toch is het heel simpel. In de eerste kolom ziet hij achtereenvolgens de wereldrijken, te beginnen bij het Egyptische Rijk, het Syrische Rijk en zo verder, tot en met tot na het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is inmiddels al verleden tijd. Onder het Romeinse Rijk ziet u ook een horizontale streep lopen. Zo van, dat is de periode waarin wij leven, na het Romeinse Rijk. En daarna is nog te verwachten die 10 horens. Dat wil zeggen, zo'n bond van 10 staten die een eenheid vormen. Toen in de tijd men aan het bouwen was aan Europa, was ook bij velen de verwachting, dit gaat het worden. En vooral toen het 10 staten werden, Europa. Maar hoe ver zijn we nu? Ik kan de tel niet bijhouden. Ergens in de 20, geloof ik. Ja, veel te veel. Ze brokkelen ook steeds meer af, dus er komen er steeds meer bij, hè? Ja, ja. Ook nog. Ik ben blij dat ik daar dan af ben. Dat zijn er geen 10 sowieso. Moet nog komen in de toekomst. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Daarna zit u de kolom van Daniël 2. Die begint met het Babylonische Rijk en het Gouden Hoofd. Enzovoorts. En daarna het Medo-Persische Rijk. Daarna het Koperen Rijk van Alexander de Grote. Daarna het IJzeren Rijk van de Romeinen. En daarna in de toekomst alsnog die 10 tenen, weet u wel, ijzer vermengd met modderig leem. Het heeft dus wel iets van Rome, maar ijzer is niet een beeld van Rome in de Bijbel, hoor. IJzer is een beeld van alles wat vermaalt en verbreekt. Dat staat erbij gewoon in Daniël 2. Dus dat is makkelijk genoeg. En dat is een van de kenmerken geweest van het Romeinse Rijk. En zal ook een van de kenmerken zijn van die 10 statenbond die in de toekomst zal ontstaan. Dat wil zeggen, die komt in hoge mate ook tot stand via militair geweld. Verder ga ik er niet op in. Een van de interessantste vind ik die van Daniël 4 en 5. Ik meen dat ik die vorige keer in de gauwigheid even met u doorgenomen heb. Dat was die droom van Nebukadnezar, opnieuw een droom van Nebukadnezar. Trouwens, het hele hoofdstuk heeft de man zelf geschreven. Over een boom als uitbeelding van het Babylonische Rijk, jawel. Althans van Babel, de stad Babel. Zo begon het verhaal trouwens ook. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb en zo. Maar Babel zou als het ware zoals die boom afgesneden worden en na zeven tijden hersteld worden in de toekomst. U ziet daar een jaartal bij wanneer dat zou moeten gebeuren. Dat is 2003. Dat heb ik jaren geleden eens uitgerekend en ik heb het er maar gewoon in laten staan. Dat is op basis van dat die zeven tijden 2520 jaren zouden zijn van 360 dagen. Misschien is dat niet goed, misschien moet het gewoon zonnejaren zijn, die duren wat langer. Maar afgezien van alles, onze eigen kalender deugt echt niet. Dus je kunt uitrekenen wat je wil. Maar kijk, als ik het niet uitreken, gaat iemand anders het uitrekenen. Komen ze bij mij bij de berekeningen, kan ik die gaan lopen corrigeren. Dus toen heb ik gedacht, nou ja, ik zet het er maar gewoon in. Daar komt het op uit. Als je het netjes uitrekent, komt het daar op uit. Alleen het klopt niet, dus maar goed. Zit ik verder niet mee. Maar dat moet dus in de toekomst nog gebeuren. Het herstel van de stad na zeven tijden. In die tussentijd heeft Alexander de Grote van het Griekse, het Koperen Rijk, het geprobeerd. Vandaar die koperen band om die stronk van die boom in Daniël hoofdstuk 4... En daarna zat er ook nog een ijzeren band omheen. En via de connectie met hoofdstuk 2 weet je, dan ja, dat lijkt dan toch te slaan in elk geval op het Romeinse Rijk. Maar dat betekent dus dat Babel pas daarna hersteld zal worden. En in werkelijkheid, het wordt pas hersteld als hoofdstad van het Wereldrijk als zodanig. In de toekomst, namelijk na de wederkomst van Christus. Kun je zo eens een schemaatje zien. Je legt ze gewoon naast elkaar. Daarna hebben wij de profetie van Daniël 7. Dat zijn die vier dieren. Vier beesten heet het, moet ik zeggen. Die uit de wateren opkomen. De eerste was de leeuw met vleugels. Een erkend symbool van weer het Babylonische Rijk. Dus die staat er keurig naast. Daarna verschijnt de beer. Die zich aan één zijde stelde. Vandaar dat het woord beer naar rechts verschoven is, in het vierkantje. Er stelde zich aan ene zijde, namelijk niet de medische, maar de Persische zijde. Hè? Dat was het, hè. En hij had drie ribben in de bek. Dat is kennelijk de uitbeelding van de voorgaande drie rijken. En dan is het verhaal weer compleet. Je kunt het zo terugvinden. Daarna verschijnt het luipaard. De luipaard, moet ik zeggen. Ik zeg het zelf ook nog wel eens verkeerd. De luipaard. Als beeld van het Grieks-Macedonische Rijk, van Alexander de Grote weer. En daarna hebben wij dat monster met ijzeren tanden, dat dus weer vermaald en verbreed. En verschillend was, staat er ook bij, leest u het maar eens na, verschillend van de voorgaande drie beesten. En het grote verschil tussen dit vierde beest uit Daniël 7 en de voorgaande drie is dat alleen bij het vierde beest de stad Babel nooit de hoofdstad was van het Rijk. Bij het Griekse Rijk, dat van die luipaard zal ik maar zeggen, was het de bedoeling om Babel tot hoofdstad te maken. Daar is ook flink mee gevorderd toen, maar ik heb u verteld, toen overleed Alexander de Grote en toen hield het hele verhaal weer op. Kortom, de zeven tijden waren nog niet om. Maar het idee was Babel als hoofdstad van het Rijk van Alexander de Grote. En vandaag zijn er bouwwerken van Alexander de Grote in Babel herbouwd. Ik geloof dat ze in de tijd begonnen zijn met het stadion. Moest immers een Grieks Rijk worden, dan begin je met een stadion uiteraard. Ja, en het is inmiddels herbouwd. Maar goed. Maar het moet in de toekomst nog gebeuren. En dan lees je in Daniël 7 over dat vierde dier met die ijzeren tanden enzovoort. Het had 10 hoornen. In werkelijkheid ben je dan, vergelijk maar de voorgaande twee hoofdstukken in die kolom hier. In werkelijkheid ben je dan bij het volgende rijk terecht. Bij dat van de 10 tenen uiteraard. Maar dat staat er niet uitdrukkelijk bij. En daarna verschijnt er, tussen de 10 alsnog 1 hoorn. Dus dat is nog een fase verder. Vandaar dat je in die rij komt tot 8. Waarbij de 7 en 8, nou ja, waarbij 8 parallel loopt met de 7. Gelijktijdig namelijk. Het laatste stukje, die 1, komt tussen de 10 op. En ze bestaan tegelijkertijd. Die 1 neemt de macht op van de 10 over, om zo te zeggen. Vandaar dat je met recht kunt spreken over een 10-statenbond. Maar goed, dat is dus een hele belangrijke, die van Daniël 7. Daarna krijgen we Daniël 8, die is minstens zo belangrijk, want die begint met een ram, ook twee beesten. Hè? Eerst is er een ram en daarvan staat, dit is het rijk van de Mede en Perzen, met twee horens, de een is hoger dan de andere, overeenkomend met de beer, die stelde zich aan één zijde, je leest het gewoon naast elkaar zo. Hè? Dus het Persische Rijk. Daarna kwam er een geitenbok. En die doodde de ram. Geitenbok met 1 grote hoorn. En die ene hoorn was de eerste koning van het rijk. En er staat gewoon in Daniël 8. Dat is Griekenland. Javan. Heet het. Kan niet missen. Dus je hebt geen keus. Dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En die ene hoorn is een beeld van Alexander de Grote. Maar daarna krijg je dat die hoorn verdwijnt. En er komen 4 hoornen voor in de plaats. Overeenkomend met de 4 vleugels en de 4 hoofden uit Daniël 7. 1 kolommetje naar links. Komt precies met elkaar overeen. En op een van die 4 hoornen komt weer een hoorn op. En die wordt heel groot. Heb je dat? En dan heb ik u, ik heb het u voorgelezen geloof ik, als ik me goed herinner. Het hele punt is dat als die ene hoorn die op een van die 4 opkomt, als die ene hoorn besproken wordt, dan heb je op een gegeven moment toch heus door, tijdens de beschrijving, dat je niet meer zit in de dagen van dat Griekse Rijk van weleer, maar dat je bent in de dagen van de Antichrist in de toekomst. En dat staat er ook bij. Op het laatst huns koninkrijks. En het zal nog zijn tot de tijd van het einde. En al dat soort dingen meer. Het is algemeen bekend. Johannes de Heer zegt dan gewoon, nou ja, die hoorn uit het verleden is een beeld, een type van die figuur die in de toekomst zal verschijnen. En gelijk heeft hij. Maar het gaat er maar om dat je blijft binnen dat Griekse Rijk in heel Daniël 8. Maar je komt wel terecht in het Rijk van de Antichrist, om zo te zeggen. Het antichristelijke Rijk. En volgens Daniël 8 heet dat gewoon het Griekse Rijk. Althans, de voortzetting daarvan, of het komt daaruit voort, of hoe dat maar heten mag. Hebben jullie dat nog? Het vervaagt dus in mijn tekening een beetje. Maar aan het eind is hij er weer gewoon. Die ene hoorn. Met een grote mond. Enzovoorts. Ja. En die grote mond was er in Daniël 7 ook al. 1 hoorn tussen de 10. En hij had een grote mond. Hij kwam tussen de 10 op. Toen zei iemand, dan komt hij toch uit dat Romeinse Rijk. Dan zeg ik, nee, kijk, hij kwam daar tussen die 10 op. Waar hij vandaan komt, staat er niet bij. Als je weet waar hij vandaan wil, als je wil weten waar hij vandaan kwam, wel Daniël 8. Voortzetting van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En nog een kolom verder naar links met Babel als hoofdstad. Maar dat was het ideaal van Alexander de Grote. Naast elkaar, dit heet schrift met schrift vergelijken. Nou goed. Daarna komen wij in Openbaring 13. Maar ja, daar moet ik straks naartoe, dus dat doe ik nou even niet. Dus ik ga meteen 1 kolom verder, namelijk naar Openbaring 17. Daarna is Openbaring 13 heel gemakkelijk. Openbaring 17 namelijk. En in Openbaring 17 hebben we 2 keer zo'n opsomming, vandaar dat ik 2 kolommen aangewijd heb. In Openbaring 17 vinden we namelijk een visioen waar staat in vers 1, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, want Babel is een dame, nou ja, een madame. Nee, meisje. Welke zit op vele wateren. Ik vind dit soort schriftplaatsen vind ik prachtig. Ik zal u tonen het oordeel de grote hoer, die zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijnare gramschap. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op... En dit vind ik leuk dus. Vele wateren verwacht je. Maar er staat op een scharlakenrood beest. Ergo, dus... De vele wateren stellen hetzelfde voor als het scharlakenrode beest. En de vele wateren komt overeen met de zee, dan wel de wateren uit Daniel 7 vers 1. Bij die vier beesten, uit de wateren kwamen ze. De volkeren dus. Het scharlakenrood beest is hier weer opnieuw een koninkrijk. Een wereldrijk. En Babel, want die hoer is die vrouw, Babel... Babel is daar de hoofdstad van. Zij bereidt dit beest, dat wil zeggen, zij zit erop. Zij stuurt, bestuurt. Zij ment dit beest. En van het scharlakenrood beest staat dan ook... Het was vol van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. Er is er geen één weg, denk ik. Alleen denk ik ook, ja, er moet er misschien toch nog één komen. Maar vooruit, hè? 7 hoofden en 10 hoornen. 7 koninkrijken, en het laatste was die met die 7. Was nummer 7 met die 10 hoornen. Nou goed, en daar staat er. Een vrouw is zeer, gauw drinkbeker, gruwelen, onreinigheid, haren, hoererij. Dat wil zeggen afgoderij, daar gaat het dan om, hè? Want dat is wat gruwel en hoererij in de Bijbel primair is. En daarna staat er gewoon, en op haar voorhoofd was een naam geschreven. Eerst verborgenheid en daarna gewoon het grote Babel. Nou ja, Babylon, omdat het Grieks is, hè? De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Want de volkeren der aarde zijn afkomstig uit Babel sinds Genesis 10 en anders 11. Maakt niet uit. Sinds de spraakverwarring immers. En alle... afgoderij der volkeren komt daar dus ook vandaan. Al die volkeren met hun eigen goden, hele Santekraam, of hoe het maar heten mag, weet u wel. Het komt allemaal uit Babel. Ja, inclusief het judaïsme, komt ook uit Babel. Het was iets van iets latere datum, maar het kwam ook uit Babel. Het is niet voor niks zo. Kortom, alle afgoderij komt uit Babel. En dat zij eerst heet verborgenheid... Dat is omdat in onze dagen Babel verborgen is. En het is zo duidelijk dat men in het algemeen denkt, naar het schijnt... Wat men in het algemeen denkt, weet ik natuurlijk ook niet. Maar het schijnt zo dat men Babel, de naam Babel... slechts een overdrachtelijke, een symbolische betekenis geeft. En dus gewoon zegt, ja, er staat wel Babel, maar het gaat natuurlijk over Rome... Of wat het ook al maar was, ook alweer was. Volgens Jehovah's getuigen was het trouwens Jeruzalem. Zodat je er nog een heleboel kanten mee op kunt. Maar het is, je moet het gewoon letterlijk nemen. Je legt het gewoon naast die hoofdstukken die we in de gauwigheid zo even benoemd hebben, zal ik maar zeggen. Dan weet je meteen. In het Oude Testament, in Daniel, was het letterlijk Babel. Een Babel dat hersteld zou worden, een stad die herbouwd zou worden, een stad die volgens Daniel 4 opnieuw de koninkrijken der aarde zou hebben. Dat wil zeggen de hoofdstad van de wereld, van het wereldrijk zou zijn. Ik zou niet weten waarom dat in Openbaring ineens veranderd zou zijn. Alleen in onze dagen, nou eigenlijk sinds het Romeinse Rijk, is Babel verborgen. Dat wil zeggen het beginsel werkt nog steeds... Alleen het is niet meer letterlijk Babel in Mesopotamië, aan de oevers van de Eufraat. Maar in de toekomst zal het dat weer zijn. En hier lees ik het gewoon, maar ik heb dit vers er niet voor nodig, je kan het gewoon in Daniel ook lezen. Het probleem, dat mag ik u misschien, aan het begin van de avond neem ik die vrijheid, misschien mag ik u daar eens wat over vertellen... U weet, wij geloven in een duizendjarig rijk in de toekomst. In de, laten we zeggen, in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Daarom heten wij Giliasten. Wij zijn orthodox. Wij geloven in de letterlijke betekenis, de letterlijke interpretatie van de Bijbel. In het algemeen zo, hè. Maar er zijn er ook die noemen zich ook orthodox en die zeggen, ja, maar wij geloven ook in de letterlijke betekenis van de Bijbel. Ik heb het nu over Calvinisme, maar wat is nou het verschil tussen hen en ons Giliasten? Het verschil is dat zij de profetieën niet letterlijk nemen. En daarom zitten we nog steeds met het idee, er staat Babel, maar het is Rome. Of er staat Babel en het is Jeruzalem, een afgeleide is dat ervan, enzovoorts. Het is moeilijk doorheen te komen door dat soort dingen. Maar als je gewoon die profetie letterlijk neemt, kan het niet missen. Het begin is Babel, het eind is Babel. Het letterlijke Babel, uiteraard. Ik heb het over het idee eigenlijk dat Rome de hoofdstad van het laatste wereldrijk zou zijn. Dat is niet zo. Dat de Romeinse keizer, men benoemt meestal meteen Nero, alle trekken had van een antichrist. Nou ja, hij had er vele. Niet alle. En dat de Romeinse paus bij gelegenheid ook nogal wat trekken had van antichrist. Ja, nog meer eigenlijk, omdat hij zichzelf ook nog zo noemt. Want plaatsvervanger van Christus, dat is een schitterende vertaling van de term antichrist. Want anti betekent volgens mijn Grieks woordenboek in de eerste plaats in de plaats van. In ruil voor. In plaats van. Ken u Herodes Antipater uit de Bijbel? Herodes Antipater. Ja, die was koning in plaats van zijn vader. Antipater. Een beetje Latijn moeten gunnen, een beetje Grieks. Maar dat maar even terzijde. En dat vanuit Rome christenen vervolgd werden, eerst door de keizers en later nog door de pausen en wat het maar wezen mag. Ja, dat is zo, ja. Zijn het een antichristen? Ja, Johannes zegt, er zijn ook in onze dagen vele antichristen geworden. En elke beetje sekteleider in onze dagen. Nee, de paus is een heleboel sekteleider. U weet, de Rooms-Katholieke Kerk is de grootste sekte die er bestaat. Maar kijkt u me nou aan, dat is toch zo, of niet? Met één baas. En dat is gewoon een mens. Maar die stelt zich wel degelijk officieel in de plaats van Christus. Nou, misschien niet in de hemel, maar dan op aarde. Maar vergis u niet, de antichrist die komen zou, volgens Johannes, die stelt zich ook in de plaats van Christus. Op aarde wel te verstaan, want in de hemel heeft hij al niks meer te vertellen. Dan. Maar te denken dat dan dus Rome bedoeld wordt als er Babel staat, ja, dat is een misverstand natuurlijk. Kortom, Babel. De moeder der hoererijen en de gruwel der aarde. In het laatste vers van het hoofdstuk staat het trouwens ook gewoon, hè. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Is dus gewoon Babel als hoofdstad van de wereld. Nou goed. En daarna lees ik even verder. Johannes zegt, ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. U misschien ook vanavond, maar dan bent u in goed gezelschap. En de engel zei tot mij, vers 17, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt. En daar komt hij. Het beest dat gij gezien hebt, was, gezegd tot Johannes. Met andere woorden, dan gaat het dus over iets voor de tijd van Johannes, maar in de tijd van Johannes was het Romeinse Rijk. Nee, als je nou niet uitkomt met je theorie, dan zeg je nou ja, maar je moet het in een andere tijd plaatsen. Hè? Bijvoorbeeld in onze tijd plaatsen en dan zeg je nou ja, het Rijk was, dat is het Romeinse Rijk, want dat is niet meer. En dat is wat er dan gebeurt. Nee, met alle respect voor als het niet kloppend kunt krijgen, moet je wat. Maar dit klopt wel. De staat was, kortom, dat is het Romeinse Rijk, dan, want dat was. Het is niet. In die dagen van Johannes was er het Romeinse Rijk. Maar er staat, het Rijk was. Dan moet het dus voor het Romeinse Rijk zijn. En de eerste waarbij het terechtkomt is dus het Griekse Rijk. Want dat ging aan het Romeinse vooraf. Het was, het is niet, nu, het zal opkomen uit de afgrond, in de toekomst dus. En de afgrond komt overeen met wateren. Ik hoop niet dat ik dat nu hoef uit te leggen. En het zal ten verderve gaan in de toekomst. En die op de aarde wonen zullen eveneens verwonderd zijn enzovoorts. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is, gewoonlijk gelezen als hoewel het zijn zal. Maar hoewel het is kan ook, maar dan is het verborgen. Een Babel dat verborgen was, om zo te zeggen. Maar ik heb het ingeschreven in de ene laatste kolom. Hè. Het was overeenkomend met het Griekse Rijk. Het is niet overeenkomend met het Romeinse Rijk. Want dat is niet het Griekse Rijk dus. Maar het zal in de toekomst alsnog zijn. En daarna lezen we weer verder. Vers 9. Hier is het verstand. Dat wil zeggen, gebruik je verstand. De zeven hoofden zijn zeven bergen, maar van bergen moeten wij ook al lang weten dat ze een beeld zijn van koninkrijken. En als het een erg hoge berg is, dan is het de hemel zelf, vandaar dat je over de Heer leest dat die ging op een hoge berg enzovoorts. Hè? Jawel. Nou goed. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Eerst zat ze op wateren, daarna zit ze op een scharlaken rood beest en nu zit ze op zeven bergen. Maakt niks uit. Het gaat om die wereldrijken. Zie? En daarna staat er en het zijn zeven koningen. Dat woordje ook mag je vergeten. En het zijn zeven koningen. Maar koning of koninkrijk is fundamenteel hetzelfde. Als er een koning is, is er een koninkrijk. Komt met elkaar overeen. En andersom, als er een koninkrijk is, moet er een koning zijn. Het zijn ook zeven koningen. En dan gaan we tellen. Controle. Vijf zijn gevallen. Dus je houdt geen optie meer over. En op het lijstje ziet u welke vijf dat zijn. Het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse. Zijn gevallen. In de dagen van Johannes, uiteraard. Zodat je nu gecontroleerd krijgt dat dit inderdaad spreekt vanuit de dagen van Johannes. In de dagen van het Romeinse Rijk. Vijf zijn gevallen. De één is, dat is dus het Romeinse Rijk. Dat is nummer 6 uit de reeks. En de ander, dat is dan nummer 7. En tot nog toe waren we hier niet verder dan 7. Zeven hoofden. De ander is nog niet gekomen. Dat is dus een toekomstig rijk. En als je het vergelijkt met voorgaande hoofdstukken, met het schema, dan weet je, dat moeten die 10 zijn, hè? Die 10 statenbond of zo. Die 10 tenen, die 10 horens, dat is de volgende uit de reeks. Komt in de toekomst. En wanneer die zevende, die laatste, die zevende zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. Dat wil zeggen, die bestaat dan een poosje. En dan staat er, en het beest dat was en niet is, die is ook de achtste. En is uit de zeven en gaat ten verderven. Dat wil zeggen, dat is het einde van het verhaal dan ook. Dus je krijgt eerst die nummer 7, dat is die 10 statenbond. En dan krijg je er nog één. Dat is die ene hoorn die tussen de 10 opkwam dus. Die neemt die 10 over als het ware. Dat staat er hierna ook, maar ik lees hem zo met u. En als je die apart telt, is hij de 8e. Je hoeft hem niet apart te tellen, dan kom je niet verder dan 7. Maar hier wordt tot 8 geteld voor de gelegenheid. En het hoeft geen enkele verwarring te wekken. Want wat staat er? Vers 12. De 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. In de dagen van Johannes niet. Maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. En macht ontvangen is maar niet de aanduiding van een troonsbestijging, maar macht ontvangen is de beschrijving van de status quo. Dat wil zeggen, men wordt vandaag tot koning gezalfd, is men het morgen ook, dan ontvangt men morgen die macht ook, en de dag daarna ook, en de dag daarna, en zo gaat dat verder. Dat wil zeggen, het slaat niet op een bepaald moment, maar op een periode. Maar ja, dat stond er eigenlijk al. Toch? Het is een periode waarin ze macht hebben en dus ontvangen. Dat is het Bijbelse beginsel dat niemand enige macht zou hebben als het van bovenaf niet werd toegestaan. En dan staat er op 1 uur, maar dat betekent gewoon gelijktijdig. Met het beest. Maar die 10 komen niet gelijktijdig met dat beest of met die 8e hoorn aan de macht. Maar eerst zijn die 10 er, dan komt die laatste erbij, die stelt er zich als het ware boven, dan wil hij wat er boven gesteld, en dan zijn ze dus, voor wat er nog te passeren valt, zijn ze gelijktijdig, dat heet op 1 uur. Maar ja, als de vertalers het zelf niet goed kunnen volgen, dan krijg je de vertaling met op 1 uur. Als ze het wel beter hadden gevolgd, zouden ze gezegd hebben gelijktijdig. Enzovoorts. En verder wijs ik er maar op dat we in ditzelfde openbaring ook een uitdrukking tegenkomen als in de Statenvertaling. Gij hebt als koning geheerst. Maar dat betekent gij hebt het koningschap aanvaard. Dat blijkt uit het verband. Waarbij heersen staat voor heerschappij op zich nemen. Het begin daarvan. En ik haal dat aan om aan te geven dat het soms wat lastig is, dat je uit het verband moet begrijpen of het woord spreekt over een bepaald moment of over een hele periode. Dat kun je alleen maar uit het verband weten, niet uit het gebruik van het woord als zodanig. Nou goed. Daarna lees ik. Deze hebben eenerlei mening, vers 13 van Openbaring 17... Onder mening te verstaan, bedoeling. What do you mean? Dat betekent niet, wat ben je gemeen hoor. What do you mean? Wat meent u als je het letterlijk vertaalt, maar dat is in het Nederlands niet duidelijk meer. Dan moet het zijn, wat bedoelt u? Hè? Precies. Deze hebben enerlei mening, dat wil zeggen, ze hebben dezelfde bedoeling. Die 10. En zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. Zij onderwerpen zich aan die ene. Hebben jullie dat? En in de praktijk hier gewoon aan Babel. En daarmee aan de koning van Babel. En wie is dat ook alweer, de koning van Babel? Even een zijlijn. Openbaring 14. De duivel. Toch? Nee, daar gaat het ook over. We hebben het over een antichristelijk rijk. Kan niet missen. Dat is van de duivel. En deze zullen tegen het lam, want Christus wordt systematisch sinds Openbaring 4 en 5 het lam genoemd. U weet wel, de leeuw uit de stam van Juda, namelijk het lam, staande als geslacht. Dat vind ik ook zo'n leuk, hè? De leeuw uit de stam van Juda. En er staat er, en ik zag en ziet een lam. Ergo, de leeuw is het lam en de lam is het leeuw. Is de leeuw, hè? Het lam, de nederige, wordt verhoogd. Geweldig, zulke uitspraken. Dat is taal. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen, en die met hem zijn de geroepenen, uitverkoren en gelovigen. En hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, maar Johannes had geen wateren gezien. Ik zal u tonen, de vrouw zittend op vele wateren. En hij zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. En nu staat er, laconiek, de wateren die gij gezien hebt, Mooi, hè? Moeilijk? Nee. Het is bladzijde 1192. Dat moet je langzamerhand weten, dit soort dingen. Ja, meen ik serieus. De wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken, scharen en natie en tongen. Zal ik u nou nog eens wat zeggen? Als je zo'n uitdrukking leest, van meer dan twee synoniemen achter elkaar, dan moet je dringend naar Daniel. Want die heeft dat min of meer uitgevonden. Er was natuurlijk weer verdelgen en verdoen. En er stonden nog een paar van die uitdrukkingen bij. Dan kreeg je vier synoniemen achter elkaar. Of drie. Hè. En met zo'n uitdrukking zou je ogenblikkelijk naar Daniel moeten. Zijn volken en scharen en natieën en tongen, talen. Vraag dat maar in België na. Als je verschillende taal spreekt, hoor je tot een ander volk. Verschillende taal, verschillende cultuur, verschillende cultuur, verschillend volk. Nou goed. En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Dat klopt precies, want uiteindelijk gaat het over Babel, de stad, en die zou met vuur verbrand worden. Dat is ook wat in hoofdstuk 18 vervolgens beschreven staat, hoewel hoofdstuk 18 in werkelijkheid eigenlijk een bloemlezing is van allerlei schriftplaatsen uit Oudtestamentische profetie in hoofdzaak Jeremia 50 en 51. Maar nog zo wat hoor. Er zijn nog meer van die hoofdstukken. Jesaja 13, ik meen Jesaja 47. Op vele plaatsen wordt daar de nog toekomstige verwoesting van Babel aangekondigd.
Hè?
De tien hoornen die gij gezien hebt op het beest. Nou ja, nee, die koninkrijken. Er verandert in die dagen namelijk het een en ander op aarde. Want het zijn de dagen van al die oordelen, om niet te zeggen natuurrampen, die over de wereld zouden komen. Die overigens ook kort worden samengevat in Openbaring. Twee keer het overigens. Dat betekent dat het nogal wat consequenties heeft voor de wereldbevolking. In aantallen bedoel ik. En het andere is dat in diezelfde dagen ook het koninkrijk van Christus gebouwd wordt vanuit Jeruzalem. En dat het evangelie gepredikt wordt over de aarde. En dat heeft inderdaad consequenties voor de aard van dat rijk van de antichrist. En de vraag is of het nog kan blijven bestaan. Bovendien zullen wij als gemeente daar ook nog in betrokken zijn uitgebreid. Maar daar ga ik liever niet op in, want dan kom ik nooit meer bij een onderwerp terug, bij dit onderwerp. Maar wij zijn daarin betrokken, ja. Enerzijds bij de verspreiding van het woord van God, anderzijds ook bij de oordelen die over de wereld gebracht zullen worden. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Schuif hem gauw aan de kant. En nu ga ik naar Openbaring 13, want die heb ik even vermeden, voor het gemak. Ik zag er dus één beest opkomen, hebben de zeven hoofden en tien hoornen. En op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van lastering. Die woorden hebben we net ook gelezen in Openbaring 17. Namen van lastering. En trouwens komt uiteindelijk uit Daniel 7. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beersvoet en de mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon. Die is makkelijk genoeg. Het was een pardel gelijk. En een pardel is een luipaard. En een luipaard was in Daniel 7 de uitbeelding van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, die Babel ging herstellen. Het één vers verder staat: ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En dan weet je toch waar het over gaat? Over het herstel van het Macedonische Rijk, waarin Babel hersteld zou worden als hoofdstad van de wereld. Het beest was een pardel gelijk, al moet gezegd worden dat hij ook enige kenmerken had van de beer, het Medo-Persische Rijk, en van de leeuw, namelijk het Babylonische Rijk. En wat die drie rijken met elkaar gemeen hadden, de pardel, de beer en de luipaard, was inderdaad Babel als hoofdstad. En daarna staat er, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De draak is al geïdentificeerd in hoofdstuk 12 als de duivel, de Satanas, de oude slang, zodat u ziet dat dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad tot stand komt via de werking, want dat is wat kracht is, de werking van de Satan. Nadat hij op aarde geworpen is, overigens, hetgeen beschreven was in het hiervoor afgaande hoofdstuk, in Openbaring 12 namelijk. Hij werd op aarde geworpen, had grote toorn, had kleine tijd en dus ging hij haastig zijn rijk bouwen. Dan weet u ineens hoe dat kan dat Alexander de Grote in zo korte tijd zijn rijk bouwde. Dat is nog steeds legendarisch, hè? Het zijn van die hoofdpunten uit de menselijke geschiedenis, om zo te zeggen. De legendarische jonge man die in korte tijd een wereldrijk stichtte. Alleen ja, hij ging dood. Maar hoe dat zo kan, ja, zo staat het in Daniël ook beschreven. Maar het is weer een voorafschaduwing van hoe in korte tijd in de toekomst dat wereldrijk tot stand komt. In het Midden-Oosten, in het gebied dus primair van het Grieks-Macedonische Rijk. Dat is dus helemaal niet Europa. Maar dan ook helemaal niet. Want het rijk van Alexander de Grote lag niet in Europa, nog geen meter. Hij ging van huis, stak de Bosporus over en begon toen zijn veroveringen. En dat was het, naar het oosten toe, tot aan India aan toe. Zeg maar Afghanistan, Pakistan, tot daar in de buurt, precies is dat niet te zeggen. Dat gebied en in het zuiden tot en met Egypte. Dus heel die Arabische, tegenwoordig Mohammedaanse wereld, zou ik maar zeggen, voor zover die Arabisch is, dan valt eigenlijk binnen de grenzen van het oude Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Ik verwacht daar dus in de toekomst 1/10 statenbond. Ik ben wel eens aan het tellen geweest, ik kwam ook tot 10. Maar ja, misschien ontstaat er nog eens een staatje of weet je veel wat. Mij maakt het niet zoveel uit, maar ik kwam wel tot 10, ja. En er hoort Turkije dus ook bij. Dus ik vraag me af hoe dat gaat met Turkije. Komt het bij Europa of niet? Nou, als het erbij komt, zal het er ook weer afbreken. Dat weet ik in elk geval zeker. Maar het ligt niet zo voor de hand. Maar in dat gebied moet je dat zoeken. Logischerwijze. En dus staat er, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En nu is de vraag, kopnummer hoeveel was dat? En het antwoord, dat weet hij, 5 zijn er gevallen. Het was dus kopnummer 5. En zijn dodelijke wonde werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Ja, niemand verwacht het. Of toch? Ze verwachten het niet, maar het gaat wel gebeuren. Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? In de praktijk gaat het niet alleen over een stad, maar ook één persoon. Wij weten dat, want als persoon wordt hij in Daniël al ons voorgesteld. 1 hoorn. Weet u nog? Die van alles deed enzovoorts. En net zoals 1 hoorn een beeld was van Alexander de Grote, dat was een persoon. Zo vinden we 1 hoorn als uitbeelding van die laatste figuur, de koning van dat laatste wereldrijk. He? Nou goed. En van hem staat, hetzelfde werd 1 mond gegeven, die, nou wordt het moeilijk, want dit is niet bekend. Hem werd een mond gegeven, die had hij dus eerst niet en later wel, om grote dingen en lasteringen te spreken, tegen God uiteraard. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen, 42 maanden, en het gelukte wel, en nog meer van die woorden die we ook uit Daniël kennen, inclusief de 42 maanden, namelijk 3,5 jaar en wat het maar wezen mag. Het punt is namelijk dat in Daniël heb je een hoorn en een mond. Je denkt, want je weet niet anders, dat dat één en dezelfde persoon is, want personen hebben dikwijls een mond. He? Als ze een beetje persoon zijn, hebben ze een grote mond. He? Toch? Maar u weet, dat we kennen een voorbeeld, een Bijbels voorbeeld. Uit het Oude Testament kennen we een figuur die ook wat moest zeggen. En toen zei hij, maar ik kan helemaal niet goed praten. Ik ben niet zo'n spreker. En toen zei de Heer tegen hem, dat geeft niet, ik zal je een mond geven. Geen reden. Ik zal je een mond geven. Toen kreeg je zijn broer mee. Aaron. Hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat iemand zijn mond kan best iemand anders zijn. Wij noemen zo iemand een woordvoerder. Wat een raar woord. Waarom noem je dat niet gewoon zijn mond?
Iemand een mond,
dat vind ik ook raar. Het is toch een bekend verschijnsel. De dokter vraagt iets aan zijn patiënt, de meneer, en de mevrouw antwoordt, weet je wel. Dat ken je toch? Dat is zijn mond. Ik neem altijd mijn mond mee, namelijk als ik naar de dokter ga, maar dat doet er nou niet. Ja. Er zijn ook redenen voor waarom dat zo zou zijn, maar begrijp het plaatje. Waar het om gaat namelijk, maar dat is niet wat in Daniël 7 bijvoorbeeld uitgelegd wordt, maar wat er achter verborgen blijft. Die mond van die hoorn is iemand anders. En hier zou je het moeten begrijpen. Hem werd een mond gegeven, dat is iemand anders die het verhaal vertelt. Want wij krijgen namelijk van doen in het verdere verloop van dit hoofdstuk met nog een beest. Dat is die mond. En om die reden wordt hij ook genoemd valse profeet. En ik wijs er maar op dat het meest voorkomende woord voor mond in het Oude Testament ook de wortel is van het woord voor profeet. Dat wil zeggen, een profeet is een mond gods. Een nep met een B, een snavel, een mond. Ja, dat woord is het. Maar goed, ja. Maar dat is wat je hier... Kijk, hier vind je gewoon een citaat uit Daniël. Hè? Daniël 7, in de eerste plaats. Hem werd een mond gegeven. Maar het is iemand anders die erbij komt. Wij krijgen nou een voldoende met twee personen, om zo te zeggen, in de toekomst. De een is gewoon een mens. Nou ja, een ongewoon mens. Maar iemand die de macht krijgt. Iemand met een vader en een moeder en een geslachtsregister en wat het maar wezen mag. Maar daarnaast verschijnt iemand die de verhalen komt vertellen. De filosofie, de ismen, de prediking, de grote denker zal ik maar zeggen. De leraar, zeg maar de valse profeet. Dat is de antichrist. Want Johannes, die ons het woord antichrist introduceert, zegt dat antichrist valse profeet is. En ik dacht niet aan Openbaring toen ik zei Johannes. Ik dacht aan de eerste brief van Johannes. Ja, in Openbaring natuurlijk ook. Ik heb u gewaarschuwd, daar is verwarring over. Als iemand praat over antichrist, moet je oppassen. Want je weet niet over welk van de twee hij het heeft. En soms maakt het ook helemaal niks uit natuurlijk. Want ze zijn toch één pot nat, heet dat. Hè? Ja. Ja, maar de een is een mens en de ander ziet er alleen uit als een mens. Het is een man, maar een engel. Eentje die uit de hemel op aarde gezet is. Vernederd is, die uit Openbaring 12 dus. Hè? En dat is die mond. Dat is altijd al degene die grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. Dat is degene die altijd al godslasteringen sprak. Enzovoorts. En in de praktijk, de lui met de filosofie, die zijn de baas. Heb je dat nog? Het verhaal dat erachter steekt. Alexander de Grote, die had dat dus goed door. Die zegt, kan wel met wapens een rijk veroveren, maar dat kan geen stand houden. Daar moet een filosofie in zitten. En de bedoeling was om de Griekse filosofie over de hele wereld te verbreiden, inclusief Griekse mythologie uiteraard, religie, of wat er voor door moest gaan. Dat was een directe lering van Ari. Aristoteles heette die van zijn achternaam, ja. Ja. Aristoteles. He? U dacht dat het een Griekse reder was. Nee, dat is een Griekse filosoof. Een van de leraren, de grote leraar van Alexander de Grote. En zo is het gekomen. Er zat dus ook zo'n filosoof achter. Zodat Aristoteles nu ineens op één lijn gezet wordt met de duivel. Ja, dat maakt u niks uit, want u weet toch niks van Aristoteles. Dus dat, hè? Dus dat maakt nou verder niks. Niemand die zich daaraan stoot, denk ik. Behalve als u natuurlijk filosofie gestudeerd hebt. Maar ja, ik zeg altijd, dat had je ook beter niet kunnen doen. Er komt alleen maar ellende van. Maar goed, hem werd een mond gegeven. Die wordt later toegelicht. Vanaf vers 11. En let erop, het is tamelijk overbodig. Er had ook gewoon kunnen, gezegd kunnen worden. En hij sprak grote dingen, godslasteringen tegen de Allerhoogste. Dat had hier kunnen staan, dat had ook kunnen staan in Daniël. Maar er staat, nee, hij had een mond. En die mond sprak die grote dingen. En dat is een duidelijke indicatie dat het om iets bijzonders, iets aparts, namelijk een andere figuur gaat. En dat is het hele verhaal. Hè? Zodat als ze nog eens vragen, waar komt de antichrist vandaan, wie is hij, waar stamt hij vanaf? Dan moet je twee antwoorden geven. In de praktijk, de echte antichrist, voor zover wij weten, is de duivel. Die stamt niet ergens vanaf, die is ergens vanaf gevallen. Van het balkon. Ga toch dat liedje nog eens een keer op de boekentafel leggen. They kicked him out of heaven. Maar nee, een hele beroemde black gospel is dat. Maar goed, dat komt wel een keer. Maar dat is het ene antwoord. En het andere antwoord is, ja, die man gewoon die er aan het hoofd van het rijk komt te staan, officieel als de koning, ja, die komt Abraham, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Want God heeft een strijd met Amalek. En dus met Haman, de Jodenhater, van geslacht tot geslacht. En tot Israël wordt gezegd dat als ze ooit het land erfelijk in bezit zullen krijgen, dan moeten ze de nagedachtenis van Amalek uitroeien. Dat moet dus nog gebeuren. Want ze hebben het land nog nooit erfelijk in bezit gekregen. Dat moet dus gebeuren na de 70ste week van Daniël. Precies, dan gebeurt het ook. Wij waren in Openbaring 13, vers 5. Hem werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde, het beest, hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat zulks mag je weer doorstrepen. Dat is schuin gedrukt. Hem werd macht gegeven om zijn gang te gaan. Om te doen, gewoon. Gedurende 42 maanden. Men zou dit vers bijvoorbeeld leggen naast Daniël 8, vers 24... Waar staat, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Nee, de draak gaf hem zijn troon en grote macht, staat er in Openbaring 13, vers 2. Dus weer terug, Daniël 8, vers 24. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, nee, door de kracht van de draak. En hij zal het wonderlijk verderven. Hij zal geluk hebben en zal het doen. Of gewoon, hij zal doen. Hij zal zijn gang gaan. Het is gewoon deze uitdrukking die in Openbaring 13 is overgenomen uit Daniël 8, vers 24. En hij zal de sterke mitschaders het heilige volk verderven. Maar ik sla hem gauw weer weg, want ik lees hem gewoon verder in Openbaring 13... Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. 42 maanden. Dat is dus een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. 3,5 jaar. Daarna staat er in vers 6. En het opende zijn mond, die hij gekregen had. Het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En zijn tabernakel en die in de hemel wonen en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Blijkbaar ben je dus hier in het midden van de 70ste week. Niet aan het eind. Kortom, de 42 maanden uit vers 5 zijn de eerste helft van de 70ste week en u weet toch wat er dan gebeurt? Dan worden de twee getuigen gedood en wordt dat afgodsbeeld, het beeld opgericht in, het is de 70ste week, dus in Jeruzalem. En hier heet het, Hem werd gegeven om... Hij sprak lasteringen. En daarna hem werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is wat gebeurt in de tweede helft van de 70ste week. Waarin een haastig verderf de Joodse staat zal overkomen. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dus je leest achtereenvolgens, 42 maanden lang gaat hij zijn gang. Daarna doet hij de heiligen krijg aan en overwint hen. En daarna krijgt hij macht over alle volkeren der aarde. Dat is precies de volgorde. Gaat 42 maanden zijn gang, dat is de tijd van vrede en geen gevaar. Eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarna, de dagen van de grote verdrukking, de dagen waarin, maar dat zijn termen uit, ook uit Daniël 8, waarin het Heer aan de afval wordt overgegeven, enzovoorts, waar de Joodse godsdienst verboden wordt en al dat soort dingen meer. En na de 70ste week pas krijgt hij macht over alle geslacht en taal en volk. Dan is Israël niet meer in beeld, om zo te zeggen, omdat de Joodse staat verwoest is geworden. En vervolgens, en allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld, et cetera, et cetera. Want in Openbaring gaat het in hoge mate niet over de gebeurtenissen tot en met de 70ste week van Daniël. Dat is wat in Daniël uiteengezet wordt met betrekking tot het Joodse volk. In Openbaring krijgen we het vervolg erop, met betrekking hoofdzakelijk dan, want daar gaat het dan om, met betrekking tot de volkeren, de hele aarde namelijk. En dat is wat hier dus staat. Hè? Hem werd macht gegeven over alle geslachten, talen, volk. En allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden. En dat wordt verder uitgelegd in de tweede helft van dit hoofdstuk. Waar staat in vers 11. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen. Gelijkend op het lam. Op die van het lam. Gelijkend dus op Christus. Wie heb je dan voor? Antichrist, precies, hier komt de term naar voren. Antichrist. De neiging bestaat om de uitdrukking uit de aarde te stellen tegenover uit de zee, uit vers 1. Want aarde is het droge land, dat is niet de zee, dat zijn twee verschillende dingen. Maar u zou moeten bedenken dat aarde net zo goed het tegenovergestelde is van de hemel. En ik denk dat dat het punt is. Deze is uit de hemel geworpen. Komt op de aarde terecht. En als hij zag dat hij op de aarde geworpen was. Maar dat is het voorgaande hoofdstuk. En dat soort dingen weer. En dus hij komt uit de aarde op. Maar hij zegt van de hemel afkomstig. Maar nu verschijnt hij op aarde. Ik zeg altijd, dan moet hij met openbaar vervoer. Dat weet u langzamerhand. Lijkt mij duidelijke beschrijving van hoe het dan zit. Hij zit vast aan een menselijk lichaam. Niet het lichaam van een ander mens. Ik heb het over zijn eigen lichaam. Een engel die op aarde verschijnt, heeft een aards lichaam en wordt in de Bijbel als man en dus als mens beschreven. Deze figuur dus ook. Maar een stamboom heeft hij niet. Nou goed. Vers 11. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. Ik denk dat het daar in de eerste plaats om gaat, des lams gelijk. En daar staat er, en het sprak als de draak. Daar heb ik ook een mooi Bijbels voorbeeld van. Hij sprak als de draak. Weet u nog dat in de tijd Jacob bij zijn vader kwam, vermomd als Esau, met geitenvellen om zijn armen. Wat moet een harige vent geweest zijn, die Esau. Nou ja, daarom heet hij ook zo, hè. Esau, je weet wat dat betekent, hè? Ruig. Een seer was zijn bijnaam en dat is ook het woord voor een geitenbokje. Dus vooruit maar weer. Jacob vermomd als Esau en Isaac, vader Isaac, die voelt hem eens aan en zegt, ja, voelt wel aan als Esau, maar de stem is die van Jacob. En wie was het? Het was Jacob. Hij sprak als Jacob. Het was dus Jacob. En deze spreekt als de draak. Het is de draak. Moeilijker is het niet. Welke draak? Die uit vers 2. Die zijn macht gaf. Die macht gaf aan dat eerste beest. Aan die Ismaëliet, Edomiet, Amalekiet, Hamaniet, kortom, Arabier, of hoe moet je het zeggen? Asmoneer. Ja. Toe maar. Ga ik niet verder op in. Die is het. Hij sprak als een draak. Bovendien, hij spreekt. Dit is die mond uit vers 6. Die toegevoegd wordt aan die, eerste, aan die koning, zal ik maar zeggen. He? En dan staat er ook over deze, die uit daardoor komt, er staat vers 12. En het oefent, het beest, hè? Het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, tegenwoordigheid, in aanwezigheid van hetzelfde. Met andere woorden, die twee die zijn tegelijkertijd actief, logischerwijze. En ze bezitten dezelfde macht. Deze oefent de macht van het eerste, maar deze geeft ook zijn macht aan die eerste. Zie je? En de een, die eerste, dat is de koning. En deze is de leraar. En dat ik het zo zeg, komt omdat ik ooit de vraag las. Zal Maitreya, als hij openbaar wordt, als hij boven komt drijven. Maar goed, zal de Maitreya de wereldheerschappij op zich nemen? Nee, de Maitreya, is het antwoord van Benjamin Creme. Nee, de Maitreya zal niet de heerschappij op zich nemen. Hij is de leraar, de grote wereldleraar. Ja, dat is hem. Dat is gewoon de duivel. Nou goed. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Dat doet Maitreya en bij monden van die Benjamin Creme. Maar goed, laten we zitten. Het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van dat eerste beest. En hij regelt het zo. Hij maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Dat wil zeggen, de duivel wordt op aarde gekomen, treedt op als de grote wereldleraar en onderwijst de mensen dat ze zich moeten onderwerpen aan die figuur daar in het Midden-Oosten, die in die dagen ook tot koning van Babel wordt. En Babel wordt de hoofdstad van de wereld. Na de opname van de gemeente dus. Want pas bij de opname van de gemeente, hoofdstuk 12, wordt de duivel op aarde geworpen. En vanaf die tijd kan hij zijn gang gaan. En is die andere koning er ook al? Of hij nou koning is, weet ik niet. Maar hij krijgt in ieder geval 42 maanden om wat orde op zaken te stellen. Het is een beetje een rommeltje geworden in de wereld. Wat machtsverschuivingen, zal ik maar zeggen. Na de opname van de gemeente immers. Zie je? Dus er komt het een en ander op gang. En die antichrist bemoeit er zich mee. Die komt de wereld leren. En die Maitreya beweging zich. Nou, hij is nou verschenen. Jarenlang verborgen gehouden. Eerst in de Himalaya. Om aan zijn aardse lichaam te wennen. Daarna in Londen. Af en toe is hij eens ergens verschenen en verdwenen. Maar nou komt hij echt. Hè? De Maitreya. Dat is de Boeddha. Dat is met een boeddhistische achtergrond. Maar de Arabieren kennen ook zo'n figuur die komen zal. Ik ben altijd die naam kwijt. Imam Mahdi, dat is hij, of Mahdi. Precies, die verwachten ze. Nou, er komt een figuur die beide plaatsen invult en die ook door moet gaan voor de Christus die wedergekomen is. Trouwens, dat leert Benjamin Creme ook over die Maitreya. Dat is de echte Christus, dus dan heb je de zogenaamde drie godsdiensten bij elkaar, waarvan we nu om het hart roepen, het is toch eigenlijk allemaal één. En het is dezelfde God, ze hebben nog gelijk ook, maar het is de duivel. Ja. Ze hebben volkomen gelijk. Nou ja. Ik zal geen filmpje op internet zetten daarover. Dan breng je de regering maar in moeilijkheid.
Maar die dodelijke
wond. Hè? Die dodelijke wond. Staat dat niet? Ja, dat is dat Griekse Rijk. Dat is verwond en dat herstelt zich. Hè? En dat is wat dan gebeurt. Dus. Nou goed, staat er dus ook achter, het oefent al die macht uit en het maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. Dat beest met die zeven kop en die vijfde kop was hersteld en zo. Dat is het Griekse Rijk, maar het is gewoon het wereldrijk en eigenlijk gewoon het rijk van Satan, want het wereldrijk is per definitie het rijk van Satan, want Satan is de overste deze wereld. En als de hoofdstad van de wereld is of zou moeten zijn Babel, dan is Satan de koning van Babel. Maar dat is hij ook in Jesaja 14. En niet alleen daar trouwens. Klopt echt helemaal precies hoor. Alleen in Jesaja 14 wordt beschreven, dat is Jesaja 13 al geloof ik, de ondergang van Babel. Jesaja 13, en dan in Jesaja 14 wordt beschreven hoe de Satan, de koning van Babel, om zo te zeggen, die grote machthebber, nee, niet de echte koning, maar dit is die leraar erachter, dat is eigenlijk degene, ja. Hoe die in het dodenrijk terechtkomt en dat hij bespot wordt en zegt, zo, ben jij er ook?
Ja.
Waar blijf je nou met je grote mond? Enzovoorts. De koning van Babel. Maar het is de duivel, dat blijkt daar duidelijk genoeg, hè? Ja. Het beest doet trouwens ook, vers 13, grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Sinds mensenheugenis zegt men, ja, hij vindt kennelijk een nieuwe energiebron. Het is nou makkelijk om zoiets te zeggen, want de hele wereld zoekt naar nieuwe energiebronnen, hè? Waarschijnlijk is dat ook zo, ik weet het niet. Wat ik wel begrijp is dat hier wonderen gebeuren die zodanige invloed hebben dat men geneigd is die man, die figuur die dat allemaal leert en tot stand brengt, ook inderdaad te geloven. Hij doet tekenen en als je met tekenen doet, loopt men wel achter hem aan. Oud-Joods gebruik volgens de Bijbel, maar in de rest van de wereld is het ook niet onbekend, hè? En in Nederland trouwens ook niet. Ik ben altijd geneigd te denken, als het echte wonderen zijn, dan is het vermoedelijk van de duivel. Dat is mijn eerste optie, tenzij anders blijkt. Nee, dat meen ik. Daar spreekt de Bijbel over, wonderen om zelfs de uitverkorenen te verleiden, indien het mogelijk is, enzovoorts. Ik geloof niet in dat God in onze dagen in het publiek, let op wat ik erbij zeg, in het publiek, wonderen doet. Dat hij wonderen doet, ben ik stellig van overtuigd, maar niet in het publiek. Hij werkt in het verborgene, per definitie. Dat is wat de Bijbel glashard leert. En voor wonderen worden wij gewaarschuwd. Nee, in Matthäus al, dat is het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matthäus 24, en hier in Openbaring nog steeds, dus vooruit. Hij verleidt daarmee degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het eerste beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Zie, dit is de leraar, de valse profeet die zegt, je moet je onderwerpen aan, enzovoorts. En zijn autoriteit ontleent hij aan de wonderen die je kan doen, blijkbaar. Nou, die hem te doen gegeven zijn, dat wil zeggen, het is hem toegelaten om dat te doen. Nog. Nou goed. En let op dat beeld. Dat beeld namelijk, daarvan weten wij dat het zal staan in de heilige plaats. Ik citeer Matthäus 24. In Jeruzalem. Maar hier zijn we feitelijk al voorbij de 70ste week van Daniël. Jeruzalem is verwoest. Als dit beeld al ergens wordt opgericht, is het niet meer in Jeruzalem. Dat is al gepasseerd. Het is in Babel. En dus begint Daniël in Daniël 2 met een beeld. Bij nader inzien in Daniël 3 ook. Toch ben ik er buis. Daniël 2 in de droom van Nebukadnezar, Daniël 3. Dat is toch Daniël 3? Dat er letterlijk zo'n beeld staat en iedereen moet er verknielen, anders wordt men in de vurige oven geworpen. Enzovoorts. Het verhaal van het beeld. Daarna krijg je een parallel in de Daniël 4. Dan is het ineens een grote boom. Ben je nog wakker? Ik even een stap verder. En die boom uit Daniël 4 die afgehouden wordt en daarna na 7 tijden weer uitloopt, is natuurlijk Babel. Maar die boom is volkomen identiek aan die uit Matteüs 13. Oh, schrik. Dan begonnen de mosterdzaadjes, werden geweldige bomen. Iedereen de schaduw eronder, de vogel des hemels, nestel in de takken. Staat allemaal in Daniël 4. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het christendom in onze dagen zich zou ontwikkelen volgens de beginselen van Babel. En dat feitelijk wat voor christendom doorgaat, in werkelijkheid Babel is. Zo kom je dus ook bij de gedachte dat wellicht Rome als zetel van het christendom, dat is het niet, maar velen denken dat wel, dat dat identiek is aan Babel. En tot op zekere hoogte is dat juist, ja. En als u bedenkt dat in het algemeen geleerd wordt, dan hoef ik het niet uit te leggen, dat Babel staat voor de eenheid, voor het huwelijk heet het zelfs in de Bijbel, het huwelijk tussen de wereld en de dienst aan God, Gods dienst, Pergamus, een zwaar huwelijk heet het. Ja, dat heet zo. Als u bedenkt dat Babel daarvoor staat, dan begrijpt u dat het beginsel in ieder geval van toepassing is op Rome. Als je Rome bezoekt vandaag, is het nog steeds moeilijk om uit elkaar te houden de tijden van de Romeinse keizers en de tijden van de Romeinse pausen. Dat loopt allemaal door elkaar. Het is één geheel en sinds de vierde eeuw, wat was het, 300 zoveel, sinds de bekering zogenaamd van Constantijn de Grote, was dat één huwelijk, christendom werd staatsgodsdienst enzovoorts. Nou ja, en toen kwam hier in Nederland het protestantisme, toen werd het ook staatsgodsdienst. Toen was je Nederlands en dan nog wat. In de eerste plaats Nederlands en daarna wat je maar was, hè. Of het hervormd was of wat dan ook maar de, en toen, maar dat is weer een eind later, kregen wij in Nederland, dat is nog maar kort geleden, kregen wij scheiding van kerk en staat. Maar moet je eens opletten waar de regering elke dag over spreekt. En die jongens en meisjes in de kamers. Ja. Waar het over gaat. Over godsdienst. Het is Babel. Ja. Nou goed. Wij horen daar niet bij. Hè? Dit is onze wereld niet, zuster. Nee, dat is precies waar. Wij horen hier niet thuis. Langs geen van alle kanten, nee. Maar ze zouden een beeld maken en u weet hoe het was. Hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest adem te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Let op, het is een visioen. Het zijn geen beesten, het zijn mensen. Althans, zo zien ze eruit. Dus je moet voorzichtig zijn met of je dit wel letterlijk zou moeten lezen. Maar het beeld spreekt. Of dat bij wijze van spreken is, weet ik niet, maar het spreekt. En het maakt dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En dan ben je ogenblikkelijk in Daniël 3, vers 6, want er staat hetzelfde. Maar dat was geschiedenis. In Babel. Dus als je vraagt waar wordt dit beeld dan neergezet, antwoord is in Babel, letterlijk. Zie? En men moet zich aan dat, moet voor het beeld knielen, wil gewoon zeggen, moet die koning als goddelijk erkennen en zich aan hem onderwerpen. Dat is wat in de praktijk betekent. Afgezien van dat ik verwacht dat een beeld van die, dat een beeld van de, dat zo'n beeld zal ik maar zeggen, opgericht zal worden. Niet alleen in Babel, maar in alle fatsoenlijke steden. Nou, onfatsoenlijk, alle grote steden, denk ik. Omdat ik denk dat ik dat lees in Daniël 11, maar dat doet er nou weinig toe natuurlijk. En dan, en het maakt dat het aan allen, kleine en grote, rijken en armen, vrijen en dienstknechten, armen dus, allen dus, aan allen een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Iemand heeft gedacht, ja, ik weet dat het spottend klinkt, maar ik bedoel het echt niet zo. Maar ik bedoel het gewoon simpel voor te houden, want zo moeilijk is het niet. Iemand heeft bedacht hoe dat dan zou moeten gebeuren, hoe je dat zou in de praktijk zou moeten uitvoeren. Toen heeft iemand uitgedacht, nou ja, dat is, gaat waarschijnlijk met een chip, want een chip, dat weet toch niet, ja, chip. Ja, die kun je eten als je naar de televisie kijkt, dat is zo. Maar ik heb het over elektronica, high-tech. Hè. Dan krijg je dus een chip ergens. En die kunnen ze implanteren naar het schijnt. Dan denk ik altijd, laten ze dat nou eerst eens met die koeien doen. Want die lopen nou rond met die gekke flappen aan hun oren. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar zeg maar, dat gaan ze doen. En dat is dus gevaarlijk. En wij waarschuwen voor die chip-implant. En dan denk ik, mensen, wat een armoede, dat meen ik serieus. Natuurlijk, je gelooft letterlijk wat hier staat, maar hoe het gaat gebeuren, weet je niet. En wat maakt het ook uit, want het gaat toch gebeuren. Dat is niet te stoppen. En wat je er tegen moet doen, is niet de techniek bestrijden. Als je er al wat tegen zou doen, zou je de mensen het evangelie moeten prediken. Zodanig dat ze niet knielen voor het beeld, maar voor de Heer Jezus Christus. Toch? En voor de rest, dit gaat toch gebeuren. Nou goed. En of dat met een chipje gaat, dat weet ik niet. De techniek die gaat zo snel, de ontwikkeling, dat weet u. Daar word je helemaal daas van, zo snel als dat gaat. Ja? Nee, dat is na de 70ste week van Daniel. Nee, voor de 1000 jaren. Het hele rijk is voor de 1000 jaren, ja. In de, zeg maar in de 33 jaar, ja.
En waar ook die 144.000
Ja, in diezelfde tijd prediken ook de 144.000 uit hoofdstuk 6. Die worden dan ook verzegeld, krijgen ook een zegel aan hun voorhoofden. Dus dat is het tegenhanger daarvan. Krijgen die dan ook een chip? Weet ik veel. Dat weet ik, hoe het werkt weet ik niet, maar dat maakt me ook echt niks uit door mensen. Ze krijgen een merkteken aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal zijns naams enzovoort. Dan denk ik altijd een chip met een chip in je hand of zoiets. En die moet je dan voor je beeldscherm houden, voor je televisie als je via internet iets koopt of zo. Maar ja, misschien vinden ze dat er nog uit. Dat heb ik nog gratis. Het is gratis hoor, dit idee van mij. Ik weet niet hoe dat gaat werken. Ik denk dat we gewoon allemaal geregistreerd worden. En van de belasting moet ik steeds SOFI-nummer invullen. Ik weet nooit waar het is. Ach, iemand zei tegen me, joh, maar er staat gewoon in je paspoort. Wist ik dat? Blijkt allemaal een nummer te hebben. Ik mijn militaire registratienummer uit mijn hoofd leren. Maar we hebben allemaal een ander nummer gekregen. Man. En of ze daarmee iets geregeld kunnen krijgen? Nee.
Nee.
Wat een toestand. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Even verder. Een merkteken of de naam van het beest of het getal zijn. Het merkteken is dus de naam van het beest en het is dus het getal zijns naams. 3 keer hetzelfde. Je mag kiezen. Wat hier staat is gewoon, het merkteken is de naam van het beest of ook het getal zijns naams. Logischerwijze, want het is hetzelfde. Letters zijn cijfers. Nou, in het Nederlands misschien niet. In het Grieks wel. In het Romeins een beetje. Maar in het Hebreeuws in elk geval. En dat neem ik als norm. Want dat is de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Het Grieks van het Nieuwe Testament is een belachelijke taal volgens Jesaja 28. Dus dat neem ik nooit als norm. Hè? Je moet het Hebreeuws als norm nemen. En dan staat er, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En dan, hier is de wijsheid, die term kwamen we al tegen daarstraks in hoofdstuk 17, zoveel als lettergoed op. Hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen, ook te lezen als het is een menselijk getal. Wat is het getal van de mens eigenlijk? Een zes, sowieso, zes. Vanwege de mens op de zesde dag geschapen en nog een heleboel dingen meer waar ik niet op inga. Misschien later ooit nog eens, als ik de tijd krijg, want ik heb zoveel mogelijk symboliek in verband met de bedelingen achterwege gelaten, deze reeks lezingen. Omdat het anders nog veel langer duurt, maar misschien dat ik achteraf nog een paar avonden daaraan wijd. Dat is makkelijker, omdat het overzichtelijker is dan. Maar zes staat voor de mens. Dit is trouwens ook de zesde bedeling. Want het is een menselijk getal en zijn getal is 666. Nou kun je er moeilijk over doen, maar het hoeft helemaal niet. Er bestaat sinds mensenheugenis het beginsel van de gematria. Dat betekent dat woorden, namen, dat zijn ook woorden enzovoort, nou eenmaal samengesteld zijn uit letters, maar de letters zijn tegelijkertijd ook cijfers, die kun je bij elkaar optellen. Zodat woorden een bepaalde gematria hebben. Een getalswaarde noemen we dat. Dat is niet nieuw, dat is niet een moderne vondst. Dat is niet ontwikkeld op basis van Openbaring 13 vers 18. Dat heeft altijd al bestaan. Niet algemeen bekend, niet zo wijd bekend. Maar niettemin bestaat altijd al. Zeker in de Joodse traditie. Dat mag niet zo moeilijk zijn. Wat hier dus gewoon staat is dat de naam van dit beest een getalswaarde oplevert van 666. Hebben jullie die? Nou, dat is makkelijk. Ik heb het woord Maitreya al laten vallen. Dat is die Boeddha, die Boeddha Maitreya heet dat, die men voor de toekomst verwacht. Als je een Boeddha beeld ziet, is het gewoonlijk een Maitreya beeld trouwens. Verwijst het naar die Boeddha die men verwacht in de toekomst. Ik heb het niet zelf, ja, nou, ik heb het wel zelf uitgezocht. Ik heb gevraagd aan mensen die helemaal niks van Maitreya wisten of wat dat maar was, heb ik gevraagd. Hoe schrijf je dat in het Hebreeuws? Mensen die Hebreeuws kennen, hoe schrijf je dat in het Hebreeuws? Die naam kun je gewoon in een goed Hebreeuws woordenboek kun je opzoeken. In mijn woordenboek staat het niet overigens. Maar in het moderne Hebreeuws kun je dat gewoon opzoeken. Men heeft mij verzekerd dat je Maitreya schrijft met achtereenvolgens met een 40, een 10, een 400. Ben ik te snel? 40, 10, 400, 200, 10, 1, 5. I rest my case. Dat is 666. Als je het bij elkaar optelt. Dus daar houd ik het op dat hij onder die naam de wereld in komt. Als de Maitreya. Wat betekent het woord? De lieflijke. Hè? Een lieflijke. Zo'n Boeddha, weet je wel. Zo'n lieflijke man. Ja, zo begint het. Totdat hij de macht gevestigd heeft. En dan wordt het wat anders natuurlijk. Dan is hij zo lieflijk niet meer. En verder zal ik u niet vermoeien met allerlei grappen die ermee uitgehaald zijn met het getal 666... Want als je maar ruim genoeg in je spellingsmogelijkheden zit, dan kun je het op elke naam wel van toepassing brengen ongeveer. Dus laat me zitten. Men heeft Hitler ook al eens. Ja. Dan moeten ze eerst aan de naam klungelen en dan komen ze bij 606. Ze hebben ook een titel voor de paus bedacht of zo. Met Romeinse letters en cijfers dus, waarbij dat dan ook weer uitkwam en al dat soort dingen meer. Maar ik vind het allemaal veel te kunstmatig. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen. Het moet duidelijk zijn. We hebben van doen met twee figuren. Eén is gewoon een mens die aan de macht komt. Ik verwacht iemand van koninklijke afkomst uit de Arabische wereld. Daarna kun je zelf invullen wie dat dan wezen moet. Maar dat doet er nou niet toe. En de ander is gewoon de duivel op aarde. En die met zijn wonderen en tekenen en zijn leringen krijgt zoveel aanhang dat enzovoorts. Nou goed. Twee van die luiders. Maar we zullen het hierbij laten. Wat bedoel ik met stenenrijk? In de tweede kolom onderaan. Daar bedoel ik mee dat in Daniël 2 staat, er was een steen zonder handen afgehouden. Die viel op de tin van het beeld van Nebukadnezar. En de steen vulde de gehele aarde. Daar komt de term stenen koninkrijk vandaan. Of gewoon het koninkrijk van de steen. Het welk is Christus uiteraard. Hè? Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons verlost hebt uit deze wereld. Opdat u niet langer de onze zou zijn, maar opdat wij deel zouden hebben reeds nu aan dat koninkrijk van uw geliefde Zoon. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van dat rijk. En zelfs tot erfgenamen van het rijk en ons geroepen hebt tot koningschap en priesterschap. Wij zeggen u dank dan ook dat u ons op de hoogte stelt van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren, hoe uw heilsplan hier op aarde verder ontwikkeld zal worden, maar ook hoe wij daar als gemeente in betrokken zullen zijn. Wij danken u dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus en met hem verheerlijkt zullen worden en dat het ook ons koninkrijk is dat in de toekomst op aarde alsnog zal gevestigd worden. Wij danken u te mogen weten dat deze grote tegenstander overwonnen is in het verleden en daarom ook in de praktijk overwonnen zal worden in de toekomst. We zeggen u dank dat wij reeds nu u mogen kennen en onze knie mogen buigen voor hem die door u uitermate werd verhoogd en gezeten is aan uw rechterhand. Daarom danken we ook dat we uw woord mogen openen, ons mogen bezighouden met de dingen die u en uw werk aangaan en ons ook afhankelijk mogen stellen van de zegeningen die u ons verleent. Wij bidden u dan of u ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld. Of u ons wilt leiden en wilt doen wandelen in uw licht. Opdat we daarin zouden wandelen, nu reeds tot uw eer. En opdat wij in de toekomst ook daadwerkelijk door u zouden beloond worden. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.